Hey, Wouter hier. Bedankt voor het luisteren naar Elektra, maar vooral bedankt voor alle lieve reacties. Vorige week maandag maakte ik bekend dat er even geen nieuwe afleveringen meer komen van Elektra. Wil je weten waarom? Check dan even de korte podcast die ik daarover online heb gezet. Ik vond het heel spannend om dat bekend te maken, maar ik ben echt overspoeld met leuke, lieve en mooie woorden. Dat was te gek. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Helaas moest ik later die week ook bekendmaken dat ik stop met mijn Kink op de Week. De column die ik al 5 jaar deed bij radiostation Kink. De programmering daar gaat op de schop en helaas zit ik niet in de programmering. Dat is jammer, maar waar er ergens in 1 week 2 deuren dicht gaan, gaat er vast ook wel ergens eentje open. De scholen zijn of gaan dicht. Voor heel veel mensen komt de vakantie eraan. Dus ik zou zeggen, maak er een hele mooie zomer van. En luister vooral veel oude afleveringen van Elektra. Veel plezier! Dit is een herhaling van de aflevering met Katinka Polderman, die eerder verscheen op 10 augustus 2021. Katinka is tegenwoordig vooral actief als beslisbomenmaakster des vaderlands. Je hebt vast en zeker wel eens een keer een beslisboom van haar voorbij zien komen, die zijn erg lollig. Ik zag Katinka in het voorjaar van 2026... optreden bij de uitreiking van de Gouden Jefkes in Antwerpen. En holy shit, wat was dat onwijs grappig. Sowieso, die Gouden Jefkes zijn Vlaamse comedyprijzen en die nemen zichzelf totaal niet serieus. Heel erg leuk om daar eens te gaan kijken. Ik nam deze aflevering met Katinka op bij mij thuis. En ik had haar daarvoor wel eens bij een show ontmoet, maar dat was lang geleden. En ik was dus best nerveus voor deze opname, maar gelukkig was het een ontzettend leuk gesprek. Heel veel plezier met deze herhaling van Elektra Podcast met Katinka Polderman. Mijn gast is dit keer Katinka Polderman, een cabaretière die al bijna 18 jaar toert met avondvullende voorstellingen.
Ik heb ook wel eens gehad dat mijn zender nog aanstond zonder dat ik het wist. En dat ik de kleedkamer inkwam, tegen mijn technicus zei van, jongen, die blonde kutwijf op de eerste rij. Waarvoor zijn die hier?
Katinka is ook regelmatig te zien op tv en te horen op de radio. Ze schrijft columns voor de Volkskrant en maakt voor diezelfde krant ook hele grappige beslisbomen en andere toffe grafische dingen. Heel veel plezier! Dit is de Elektra Podcast met Katinka Polderman. Nou, laten we erin duiken.
Laten we dat doen.
Want je hebt allerlei aantekeningen.
Ik heb allerlei aantekeningen.
Daar gaan we ook zeker doorheen. En, ja. Volgens mij is er genoeg. Dus vanmiddag twitterde ik dat ik een opname met jou ging doen. En met Brokstukken, Cabaret Trio. En daar kwam al een hele Twitter-conversatie uit met overgeet dit niet, overgeet dat niet, overgeet zus niet. Want jullie stonden ooit in dezelfde finale van Leids Cabaret Festival. Jij hebt toen gewonnen en zij waren tweede. Harry Glotsbach was daar ook nog bij. Dus heel veel samen getoerd. Maar ik ben wel benieuwd, hoe lang was jij bezig toen jij Leids won?
Toen was ik 23, dus toen was ik 1 jaar of 9 bezig met liedjes schrijven en met cabaret en optreden.
Oké, maar dan speelde je ook al, dus lang.
Heel veel optreden heb ik daarvoor natuurlijk niet gedaan. Niet zoals nu, hè, 3 keer per week. Ja, dat red je niet als je op een theaterschool zit of als je 14 bent en je moet ook naar school. Maar ik begon om mijn 14e zo met schrijven van liedjes. En ik ontdekte dat je daar voor 1 optreden ongeveer evenveel geld kreeg als andere mensen voor een hele maand krantenwijk. En dan ook nog gratis bier en je kon uitslapen. Dus dat was snel bekeken wat mijn bijbaantje werd. En toen ben ik na de HAVO meteen naar de cabaretacademie gegaan in Rotterdam.
Wacht even. Dan maak je een hele grote stap. Als je 14 bent en je begint met spelen, dan zit je toch ook niet al gelijk in een betaald circuit?
Ja, wel kroegen. En we hadden een cabaretgezelschapje, want ik durfde niet alleen op het podium. Dus er moesten vriendinnen mee. Dus wij zongen mijn liedjes meerstemmig. En ik was de de slechtste gitarist van het clubje. Maar ik speelde gitaar, want ik wilde wel heel graag de controle houden. En wij hadden ons Willem-Alexanders harem genoemd. Dus we hadden vooral op Koninginnedag soms 4 optredens. Dus het was een enorm cashje. Want ja, dat stond natuurlijk leuk op de postertjes, hè, van de kroegen. Dus dan gingen we echt van Goes naar Middelburg, naar Vlissingen. Ik geloof dat we zelfs een Koninginnedag gehad hebben, dat we ook nog in Bergen op Zoom hebben gespeeld. En zo verdienden we dan centjes, want dan kregen we, nou ja, dat was niet veel, maar dan kregen we dan 50 gulden de man voor. Nou ja, dat is voor mij was dat een maand met mijn zakgeld erbij, maand roken, kroeg en blowen. Dus nou ja, wat heb je nog meer nodig, hè?
Ik had daar 2 krantenwijken voor precies die 3 dingen.
Ja, je moet dat handig doen, joh. Ja, dus zo ben ik begonnen.
Maar dan stonden jullie bij kroegjes met 3 meisjes van 14, 15. Ja. Wat voor shows waren?
Nou,
of heb je dan het voordeel, omdat je gewoon 3 jonge meiden bent, dat mensen denken, oh, even horen wat dit is?
Nou, de teksten die ik schreef, die hadden titels als Ode aan de banaan en komkommer. En dat ging dan, het was onder het motto, waarom kijkt de groenteboer zo raar als ik vraag of hij ook een pashokje heeft? Woeps, ik ben weer zwanger. Nou ja, dat soort liedjes hadden we. Dus dat was natuurlijk altijd heel ontregelend. Eigenlijk wat ik nu nog steeds doe. Hè? Je zag 3 meisjes met een... Ik denk dat ik wel een elektrische gitaar had, volgens mij. Maar goed, 3 meisjes. En die beginnen ineens zulke smerigheid. 3 stemmig ook nog. Want ja, 1 vriendin zat op koor. Dus die kon al die stemmen uitzoeken. En wij vonden dat ook volkomen normaal. Op een gegeven moment mochten we bij 1 van die vriendinnen mochten we thuis niet meer repeteren. Want die ouders die... Maar ja, die vader die kwam dan wel filmen bij het optreden. Dus die waren wel een soort van trots. Maar zij had ook jongere broertjes en zusjes. Dus ik denk dat het daar... Want ze waren ook heel christelijk. En er waren ook vriendinnen die mochten dan, want die dachten, nou, ik wil ook wel 50 gulden verdienen. En dan zeiden wij, nou, dan moet je gewoon een beetje zingen. Nou, dan moet je gewoon meegaan en mag je ook optreden. Er zat ook 1 vriendin bij, die kon echt totaal niet zingen, maar die playbackte. Want het was zo gezellig om erbij te hebben. En zo speelden we echt, ja, overal. Zo in Goes, in kroegen, in het voorprogramma van de lerarenband. We hebben nog een keer een optreden gedaan. En dat was een soort drugspreventiedag georganiseerd in een coffeeshop. Vanuit een of andere organisatie die dan voorlichting wilde geven. Mm-hmm. En dan werden we ook betaald in geld en een enorme voorgedraaide joint. Dus dat was precies wat je wil als je 14 bent in 1995.
Ja, ja, ja. Oh, wat goed. Ik speelde in dezelfde periode met een bandje. Maar wij stonden op de plekken dat je ergens kwam en dat we stonden te spelen voor het andere bandje van de avond. 3 vrijwilligers van het jongerencentrum.
Nee, wij hadden eigenlijk, waren het bij ons altijd wel gelegenheden. Bijvoorbeeld, er was elk jaar met Koninginnedag een open podium bij de Stenenbrug. Dat is een soort pleintje in Goes en daar zetten ze dan een podium neer. En daar speelden wij dan ook. En dat hele pleintje stond dan helemaal vol met mensen. En kroegen ook. Ja, het was altijd wel vol. Wij hebben volgens mij nooit gespeeld dat er niemand was. Of misschien een keer, dan weet ik niet meer of dat met dat bandje was of ik solo. Ik kan me wel een keer herinneren in Vlissingen in de Piek dat het ineens heel mooi weer was. Dat kan wel zijn geweest met Willem-Alexander's haren. Dat het supermooi weer was. Dus iedereen was, ja, het was bloedheet. Iedereen was buiten.
Ja.
Maar ja, dan toch maar spelen en zelf lol hebben.
Ja, ja, ja. Het verklaart wel, want ik zei al, ik nam vanmiddag op met Brokstukken. Die vertelde dat ze een keer een dubbel met jou deden in Goes. Zij speelde de ene helft, jij de andere helft. Waarbij, en ik vermoed dus ook mede hierdoor, iedereen uit Goes en Zeeland dacht, oeh, dit is Katinka, die is van ons. Dus die kwamen allemaal voor jou en zij 3 kwartier keihard de dood in waren gegaan. En volgens mij ging het daar op Twitter ook over dat jij zei... ja, dat heb ik ook wel gehad, maar dan dat ik de andere helft.
Ja, en dat is echt verschrikkelijk. Want en dat in Goes, dat was waarschijnlijk de eerste keer dat ik... met een echt theaterprogramma na Winnen van Leiden in Goes speelde. En dat is een zaaltje, dat hebben ze inmiddels verbouwd. En volgens mij kan er geen theater meer, maar dat was een zaaltje van 100 man. En dan stonden we 2 of 3 dagen, denk ik. Dus dat was stampvol uitverkocht. Ja, ja, van mensen die heel snel wil naar Polderman. Dus ja, en ik heb dat dus ook wel eens gehad samen met Nathalie in Borne.
Nathalie Baartman?
Ja, daar hadden we ook een dubbel. En... ja, daar had ik heel naïef heel veel zin in van tevoren. Ik vond het leuk met Nathalie spelen. Maar als je er staat, dan merk je... hè, je kan met heel veel zin opkomen. Maar je merkt gewoon van... oh ja, ik ben een moedje, weet je. Ze moeten hier even doorheen. En dan mogen ze Nathalie zien. Dus,
ja, die komt daar ook uit de buurt.
Ja, en het was echt trekken aan een dood paard en met een klote gevoel het podium af. En nou ja, Nathalie komt op en het is al, waaah, dat is Nathalie, ja! Ja, dat is volgens mij echt de enige keer dat ik heb zitten huilen in de kleedkamer. Dat was, ja, nee, dat was echt heel erg. Want je weet, ik kan best een onwillig publiek. Iedereen heeft wel zo zijn dingetjes die je denkt, oh, dan trek ik hier nog een beetje, ja. Of dan trek ik daar, of dan maak ik het nog leuk voor mezelf, of dan ga, hè? Je hebt altijd wel je dingetjes dat je van, oh, dan probeer ik dat nog, of, maar dit, dat je weet, ze zijn alleen maar blij als ik oprolt. Dat is echt heel erg.
En, ja.
Ik heb daar ook totaal geen sensoren voor als dat iemand anders overkomt. Dus waarschijnlijk heb ik tegenover brokstukken heel leuk euforisch gedaan. Van, oh, wat een leuke avond, hè? Goes is leuk, hè? Goes is leuk. Zo, dat vrees ik wel dat ik dat zo heb gedaan.
En weet je nog, bij die show met Nathalie, had je het direct door? Of is dat iets wat dan... wat je langzaam tijdens de show beseft, ze, oh, wacht even. Wat ik ook ga doen, dit ga ik niet meer naar me toe trekken.
Ik weet niet meer hoe dat ging. Het staat me niet meer bij. Maar ik neem aan dat het... Ik ben altijd vrij positief. Dus waarschijnlijk is mijn positiviteit geleidelijk afgebrokkeld. Ja, dat was niet leuk.
Je was min of meer klaar met school. Althans, je won Leids en stopte dus met school. Dan ga je spelen, dan heb je zo'n tour. Wat neem ik aan, zeker als je wint, volgens mij een hele leuke tour is. Maar daar zal je ook op plekken komen. Wat natuurlijk met finalisten tours vaak is, dat er publiek op afkomt en denkt, oh ja, we gaan elk jaar en we zien het wel. En die totaal niet op jou zitten te wachten.
Ja, ik heb... dat wel zo ervaren af en toe. Maar dan vooral bijvoorbeeld in de cabaret estafette. En dat heeft ook te maken met de zaalgrootte. Want met zo'n finalistentour... ja, dan speel je voor zaaltjes tot... nou, maximaal 300 man. Maar vaker is het 180, zo 100. En als, ja, dat is nog wel te bespelen... Mm-hmm. Maar als je dan een uitverkochte cabaret estafette hebt... dan sta je ineens voor een bak van 800 man.
Ja, want cabaret estafette, dat zijn vaak winnaars van... of finalisten van verschillende festivals... En ander jong aanstormend talent.
Ja, met een presentator. En dan zijn er 2 die spelen 20, 25 minuutjes... en de laatste die speelt dan 3 kwartier. En het publiek weet van tevoren meestal niet wie er komt. En destijds zaten die zalen helemaal vol... en dan kwam ik op en sommige zalen dachten dan van... oh, een vrouw met een gitaar. Of tenminste, dat is natuurlijk mijn interpretatie. Want nooit heeft iemand dat tegen mij gezegd uit die zaal. Van, ik kom even namens de zaal zeggen dat we, als we jou zo zien... dat we er niet echt veel zin in krijgen. Maar dat voelde ik af en toe wel zo. Dat mensen denken, ah nee, we hadden eigenlijk gewoon een leuke vlotte jongen... met goede grappen verwacht... En uiteindelijk, als je dan mij even 5 minuutjes geeft... dan en je wil zelf een beetje nadenken... dan merk je ook wel dat het echt wel leuk is, ja. En lekker lomp en zo. Maar Ja, dat is de grap van mij, dat je niet meteen ziet wat je krijgt. En ik heb wel eens één keer gehad met zo'n hele grote zaal. En dan kreeg ik echt het idee dat ze zich tegen me keerden. Wat waarschijnlijk flauwekul. Ja, een soort onervarenheid is dat dan. Want die zaal, dat is geen groep, hè? Die mensen die kennen elkaar niet. Dus als je dat een beetje, als je je niet meteen onderuit laat schoffelen, als je aan jezelf twijfelt, dan kan je nog wat opbouwen. Maar ja, als je daar dan staat en denkt, oh ja, die moeten me niet. Nou, dan maak ik het snel maar even af en dan ga ik weer. Ja, dan bouw je niks op ook. Dus dat vind ik altijd moeilijk om te zeggen dan. Of ik dat dan bij het juiste eind had.
Maar heb je dan zalen gehad die ook gewoon niet reageerden of slecht reageerden? Of
nou, ik
viel
heb
dat juist mee?
Ik heb wel eens in België gestaan. België is hartstikke leuk. En die mensen die luisteren heel goed.
Fijn, je bent echt een van de eerste. Ik heb al zoveel mensen gehad die over België zeggen, ik vind het altijd lastig in België. En ik speel altijd met zoveel plezier in België.
Ja. Ja, ik heb het idee dat Belgen, die vinden het leuk. En dat hoor je niet altijd, maar ze luisteren wel goed. Er zijn grappen die in Nederlands zelden vallen. Omdat ze te subtiel zijn. Of omdat er door mijn grap heen gelachen wordt. Hè? Dat de grap nog moest komen, maar die mensen zeggen, we hebben betaald, dus we gaan lachen ook. En in België merk je dat die mensen die zijn erbij en die luisteren en die denken zelf nog na. En dat is echt heel fijn. Alleen, hoe dicht je bij de taalgrens, de Franse taalgrens komt, hoe meer moeite die mensen moeten doen om je te verstaan.
Ja.
He, want dat dialect, dat gaat mee naar het Frans. Ik stond dus een keer ergens bij Kortrijk in de buurt. Echt een takken eind rijden natuurlijk.
Dat is ook al bijna over de grens.
Ja, 2,5 uur. Je hebt daar Roeselare, Tielt, nou ja, Kortrijk.
Duinkerken en dan Frankrijk.
En daar heb ik ook allemaal gespeeld. En ik weet niet meer waar het precies was. Maar er waren niet zoveel kaartjes verkocht. Die programmeur die zei, de programmator, die zei van ja, het zijn er niet zoveel. Dus we hebben ze een beetje uit elkaar gezet. En dat was een bak van een zaal, want die cc's in België, dat zijn allemaal enorme zalen. En daar zaten dus 25 man helemaal verspreid. Die mensen die kenden elkaar ook nog allemaal, want het was best een kleine plaats. Ik herinner me dat er een vader, moeder en puber of adolescent naast elkaar zaten. Dus dat is ook al moeilijk.
En die moesten mee waarschijnlijk?
Die moesten mee. En dan doe ik echt mijn best om verstaanbaar te zijn. Maar het viel gewoon niet. En het was mijn eerste programma. En dan wist ik van, oké, als ze naar dit grapje nog niet hebben gelachen, en dat kan nog wel gebeuren, dan komt het naar dat grapje. En dan had ik zo een aantal grapjes in het begin. En dan wist ik, hè, als ze naar het eerste lachen, dat wordt een op je luie reet kabaretten. En het tweede grapje. Nou ja, en uiteindelijk was ik bij het vijfde grapje. En ze lachten nog steeds niet. En toen heb ik echt, dat je weet van, oké. Er zat ook nog een pauze in. Dat je weet van, nou, we moeten nog meer dan anderhalf uur met elkaar. We gaan allemaal geen plezier beleven, maar we moeten het toch doen. Weet je, dat je zo'n donkere tunnel inrijdt. En ik kreeg bijna de slappe lach uit een soort onmacht. En ik zag die mensen. Het was blijkbaar ook best een lichte zaal. Want ik kan die gezichtjes ook allemaal nog herinneren van die mensen. Die dan ook zaten te kijken. Ja, wat is dit? En daar had ik dan wel een liedje wat ik kon overslaan. Maar dat was één liedje. 5 minuutjes. Maar volgens mij heb ik dat gedaan. Maar het was echt een vreselijke avond, want het kwam ook gewoon niet meer. Het was een soort toneelstukje tegenover elkaar.
Maar dan
elkaar.
Ook nog met een pauze, dat je ook nog weer gewoon even eruit kan stappen en weer terug moet.
Ja, maar dat is dan ook wel weer heel erg fijn. Want ik had altijd mijn technicus bij me. En dan is het ook heel fijn om even tegen elkaar te kunnen zeggen van... Ligt dit nou aan mij? Nee, het ligt niet aan jou. En eventueel iets bedenken om elkaar aan het lachen te maken. Of hè, van oh, in de tweede helft doe dat woord. Of ja. Misschien kan je dat ook nog overslaan. Maar dat was een hele zware avond. En daar heeft niemand plezier van gehad. Echt helemaal niemand. En ik vind dat wel boeiend, dat cultuurverschil. Wat je ook dus echt supersterk merkt in het theater, hè, dat luisteren, maar ook hoe moet een mens of een comedian of een vrouw zich gedragen? Hè, wanneer wordt dat, wat wordt er geaccepteerd? Ja, ik speel altijd met heel veel plezier in België.
Maar heb je dat omgekeerd in Nederland ook gemerkt als je zegt, weet je, hoe je als vrouw gedraagt of hoe je je presenteert? Of dus bijvoorbeeld die ouders van de andere meisjes van Willem-Alexander's harem. Dat je in een zaal gewoon jouw ding doet en dan de zaal denkt... Oh, maar dit is niet het materiaal wat wij verwachten van een jonge dame met een gitaar.
Nou, ik ben hier denk ik minder bewust van dat soort dingen. Omdat ik erin opgegroeid ben en erin leef. Dus dan heb je veel meer blinde vlekken wat dat betreft. He, ik ben het helemaal gewend. Dus, ja. Maar ik merk wel, het is heel fijn voor wat ik doe, dat ik een vrouw ben met een bepaalde lieve uitstraling. Want mensen verwachten iets als ze mij zien. En dat gaat het niet worden, zeg maar. en ik hou er heel erg van om te ontregelen in wat ik voor theater maak of waar dan ook. Dus daar kan ik mijn uiterlijk wel bij gebruiken.
Ja, nee, ik bedoel vooral, ik kan me voorstellen, weet je, zeker bijvoorbeeld met zo'n finalistentour of weet ik wat, als je in kleinere plaatsen in de regio komt.
Oh ja, dat waar, ze zeggen, waar, oh nee, een meisje met een akoestische gitaar.
Dat, ja. Dat of een zaal vol grijze bollen die denkt, oh wat leuk, dat had mijn kleindochter kunnen zijn.
En ja.
Waar heb je haar groeien? Oké, okay, dat hadden we niet.
Ja, dat gebeurt natuurlijk wel eens. Maar dat zal toch wel iedereen overkomen. Dat er na afloop iemand uit het publiek komt en die zegt, nou, dat liedje, dat is niet nodig. Of die grap, dat is niet nodig.
Zeker overkomt het iedereen. Maar wat heb jij wel eens naar je hoofd gekregen achteraf? Dat klinkt zo heftig, naar je hoofd gekregen, maar... Het wordt vaak ook verpakt als goed bedoelde adviezen.
Ja,
natuurlijk.
Dat is wel. Ik heb wel eens een man gehad. Ik had in een van mijn voorstellingen had ik een liedje. De toegift. En dat ging over als het allemaal ietsje anders was gegaan. Dus hè, we leven in een bepaalde wereld. Maar als de dingen allemaal net ietsje anders waren gegaan, dan had onze wereld er heel anders uitgezien. En daar kwam ook een kort stukje in voorbij van, hè, als Hitler de oorlog had gewonnen, dan waren we nou allemaal heel erg tegen Joden. En hè, nou ja, wat natuurlijk zo is.
Ja.
En daar bedoel ik niks antisemitisch of wat dan ook mee, maar dat is gewoon een feit. Hè? Dat is je beeld van de wereld, wordt gekleurd door die wereld. En toen kwam er een man na afloop naar me toe. En die zei, je moet even meekomen. Ik wil even op een rustige plek met je praten. Ik heb het net met ander publiek erover gehad. En tientallen mensen zijn het met me eens. Tientallen. En nou ja, een rustig plekje. En die zei, dat met die Joden, dat moet je niet meer doen. En ik zei, met die Joden, dat moet je niet meer doen. Ik zeg, maar wat is het dan? Nee, met die Joden moet je niet, want ik straal dat dus ook uit. Ik straal totaal geen autoriteit uit. Dus als mensen zeggen, het is slecht wat je doet, dan denk ik, ja. Dus dan ja. En ik, tot op de dag van vandaag weet ik nog niet wat hem dwars zat. Ik weet het gewoon niet. Want het was niks incorrect aan wat ik beweerde. Maar blijkbaar, als je Hitler zegt, bepaalde mensen luisteren dan niet meer. En slaan meteen op tilt van cabaret en Hitler. Mag niet.
Oh, wow.
Maar Ik zou het best willen weten wat me zo dwars had.
Ja. Nou, mocht je luisteren en mocht je iemand kennen die ooit is heel boos naar een show van Katinka Thuis is gekomen en zei wat die nou zei over Hitler en de Joden.
Tientallen mensen waren het met hem eens, dus er moeten tientallen mensen zijn die ervan op de hoogte zijn.
Hey, je hebt allerlei aantekeningen, want ik vind het heel leuk om van vraag naar vraag en van ding naar ding. Maar ik denk ook, je hebt met reden heb je dingen opgeschreven.
Ja.
Ik wil niks missen uit...
Nee, ik denk dat het sowieso een goed idee is om... ik heb echt allemaal hele leuke dingen. Ik denk, waar zal ik beginnen? Wat is het sufste? Kleedkamers, zijn die al voorbij gekomen in de podcast?
Kleedkamers, nou ja, één kleedkamer die regelmatig voorbij komt is de kleedkamer van het Werftheater in Utrecht. Uiteraard, want die heeft geen toilet, alleen een hele gore wc-emmer. Met een laag chloor erin en een tuintje. Wat voor in ieder geval bijna alle mannen die er optreden de wc is.
Ja. Ja, die bedoelde ik niet.
Want bedoel jij echte kleedkamers? Nou, of bedoel je wat een organisator aan je vertelt dat de kleedkamer is?
Nou, ik moest in China optreden voor de Nederlandse gemeenschap daar. Ja. In Shanghai en in Beijing. En in Beijing, dat was samen met Micha. Micha Wertheim, die deed 3 kwartier en ik deed 3 kwartier. En in Beijing...
Ga verder. Dit schiet opeens één ding in mijn hoofd dat ik dacht... Oh ja, dat wil ik je heel graag vragen, maar dat komt later.
Maar in Beijing speelden we in een soort galerie... want in Shanghai speelden we in een theater. En dat moest allemaal met bankbiljetjes betaald worden door de organisatie. En dat ging op het laatste moment misschien toch niet door. Want ze dachten dat we vlaggen gingen verbranden. En toen hebben we daar dus in die zaal... Tijdens ons optreden.
Sorry, ik kwam heel casual. Dus
ja,
nou wat hadden jullie gedaan dat ze dachten... Dat deze mensen
niet.
Gaan de communistische partij onderuit halen.
Misschien hadden ze comedy door Google Translate gehaald of zo. Ik weet het niet. Maar dat was dus... zij wisten... Ja, je kan daar natuurlijk, als je een theater hebt... Dan kan je niet alles neerzetten. Hè? Want nee. Als je daar de fout in gaat, ja, dat moet niet.
Ja.
Dus nou ja... Uiteindelijk kon toch doorgaan. Ik heb toen van tevoren ook al mijn teksten moeten inleveren. En die hebben ze in het Chinees vertaald.
Jezus.
Eerst in het Engels en dan in het Chinees. Dus ik had keurig al mijn teksten ingeleverd. En hebben ze toch maar een paar van tussen gehaald. Van dat hoeven ze niet te weten in China. Dat kunnen ze wel eens verkeerd interpreteren. Dus dat moest al van tevoren door een hele commissie heen. En in Shanghai... hebben er dus achter in de zaal 2 geuniformeerde Chinezen... hebben de hele voorstelling foto's staan maken... van wat wij op het podium deden.
Wow.
En toen kwamen we in Beijing en dus daar traden we op in een galerie. Daar hadden ze een podiumpje. En er staan ook nog beelden op van op YouTube... dat ik daar aan het soundchecken ben... En er kwam een bende Chinezen kwamen binnen. Die kwamen gewoon in die galerie kijken. En ik denk, oh leuk, een optreden. En toen heb ik ze mee laten zingen met... Ik heb haar op mijn kut. Er was een technicus en er was een Nederlander. Maar die sprak ook goed Chinees. Dus ik vraag me, wat is allemaal in het Chinees? Nou, dat was Ishi. Dus zo, Ishi. En dan, nou ja, er waren een stuk of 5 mensen waren dat ook maar. Die hele lieve vrouwtjes. En die gingen zo heel lief meeklappen en proberen heel goed. Ik heb haar op mijn kut. Ja, maar goed, ze kwamen dus bij de kleedkamer en daar woonden plotseling mensen. Dus ze hadden bedacht van, nou ja, dit is jullie kleed. Het waren ook echt kleedkamers, maar in allebei de kleedkamers stond een stapelbed. En onder woonde iemand in dat stapelbed en boven woonde iemand in dat stapelbed. En het stond helemaal vol met spullen. Dus wij hadden ineens geen kleedkamer meer.
Nou, ja.
En toen hebben ze gevraagd, ja, mogen ze dan... naast je stapelbed omkleden. Nou, dat was goed. Dus ja.
In wat voor. Hoeveel tijd zat daar tussen dat het jullie kleedkamer was en de mensen in?
Nou, waarschijnlijk heeft de organisatie gebeld van. Oh ja, dat is een podium. Zijn er ook kleedkamers? Ja, dat zijn kleedkamers.
Ja,
en dat waren waarschijnlijk iets van werknemers in die galerie. Of dat was in een soort een heel groot. Een wijk, de kunstwijk was dat. Dus er waren allemaal galeries. Dus die mensen die werkten daar waarschijnlijk. Maar die, ja, die dus oplossing voor de woningnood. Dan zou ik niet in het Werftheater gaan wonen als ik de mensen was. Maar goed, in Pepijn kan je toch wel gauw 3 mensen per kleedkamer opstapelen.
Als ze gaan staan, kan het.
Naar Chinese begrippen moet dat lukken. Dus dat was China, ja.
Jezus.
Ja.
Heb je in Nederland ook wel eens...
Dat er mensen in de kleedkamer...
Nee, dat niet. Maar daar heb je natuurlijk ook wel... zeker in de kleinere cultureel centra, of weet ik wat, dat is een kleedkamer.
Ja, ik heb 1 keer een peuterspeelzaal als kleedkamer gehad. En toen rookte ik nog heel veel. En dat was gewoon een ritueel, dat ik gewoon een sigaretje deed voor mijn optreden. Dus ik heb in een peuterspeelzaal, heb ik toen zitten roken. Ja, moeten ze me maar een fatsoenlijke kleedkamer geven? Ik bedoel, je mocht toen nog overal in de kleedkamer gewoon roken. Inmiddels rook ik niet meer, want het mag nergens meer. En het is ook gewoon wel fijn om niet naar adem te hoeven happen. Maar toen zei ze, hier in de peuterspeelzaal. Ik rij altijd mee met mijn technicus. Dus ik ben er dan ook altijd al om 1 uur 's middags. Ik ga een beetje lezen of schrijven. Of ik ga het plaatsje verkennen waar we spelen. Maar ja, om 1 uur 's middags zaten daar nog kindertjes in de peuterspeelzaal. Dus ik kon ook pas, vind ik veel, na 3 uur of na 4 uur in mijn kleedkamer. En dan vraag ik me nog altijd af waar dat nou was. Want ik ben er nooit meer terug geweest. Dus of ze daar nou een kleedkamer aan hebben gebouwd. Of dat hele theater verhuisd is, weet ik ook niet meer. Of het is een circuit waar ik niet meer kom. En even kijken, want ik had net nog iets met een kleedkamer.
Hey, Wouter hier. Te gek dat je luistert naar deze herhaling van Elektra Podcast. Vanaf 18 september speel ik een kleine reprise van mijn voorstelling Met Blokjes. Dat duurt maar tot januari. En het lijkt me te gek als jij een keer komt kijken. Alle speeldata vind je op woutermonde.nl. Op 27 juni doe ik weer eens een live opname van deze podcast. En dat doe ik in Haarlem bij Theater De Liefde. Op een zaterdagochtend. Let op, 's ochtends dus. Mijn gast voor die aflevering is David van Rosmalen. Wil je erbij zijn? Check ook daarvoor even woutermonde.nl voor kaartjes en informatie. En als jij deze podcast op je telefoon luistert, en volgens de statistieken is de kans erop heel groot, ga dan even naar Instagram of Blue Sky en volg me daar. Dan blijf je makkelijk op de hoogte van mijn voorstellingen en van alle nieuwe plannen die ik heb. Oké, snel weer terug naar de aflevering.
Oh ja! Het spectrum in Schijndel. Daar heb je met Brokstukken misschien ook wel over gehad.
Ja, inderdaad.
Dat was voor hun een hele rel. Maar voor mij ook. Want dat was een cultureel centrum. En dat werd geopend.
Ja.
En dat mochten wij openen.
Ja, en ook zo'n cultureel centrum. Wat dus niet alleen een theater is. Maar ook de bibliotheek. En ook
helemaal het gemeentehuis.
En alles wat vanuit de overheid... In 1 pand.
Ja, en inmiddels hebben ze een theaterzaal. Volgens mij hadden ze dat toen nog niet. Of ze hadden te veel genodigden om daarin te proppen. En dus er was een soort centrale hal. Daar hadden ze een podium gebouwd. En daar zouden wij dan optreden. En het begon er al mee dat de organisatie dan zei... van ja, ik heb bedacht dat jij over die trap opkomt. Ik denk, ja, maar ik ga niet alsof ik een soort baljurk aan heb... Over, dat was zo'n gigantische trap. Zo. Ja, nee, zo ga ik mijn entree niet maken. Nee. Ik heb een hond en een gitaar bij me. Wat denk je nou? Ik wil gewoon zo het podium opstiefelen. Dat is mijn opkomst. Nou goed, dat mocht dan. En we hadden een keurig kleedkamer. Een soort sportkleedkamer. Met van die houten bankjes langs de betegelde wand. En kluisjes. En daar wilden we ons dan gaan omkleden. En ineens komt er een groep verstandelijk gehandicapten die kleedkamer binnen. Want die hadden daar hun kluisjes. Want die waren daar schoonmaakster. Schoonmaken. De schoonmaakploeg was verstandelijk beperkt. Ja, hoe noem je dat tegenwoordig? Verstandelijk beperkt. En dat was ook hun kleedkamer. Als zij normaal moesten werken, en hadden ze kluisjes. En die wilden zij aan hun familie laten zien. Dus als wij in die kleedkamer zaten, kwam er echt om de 10 minuten... weer een paar hele trotse, verstandelijk beperkte mensen binnen die die kluisjes wilden laten zien aan hun familie.
Oh, Jezus.
Ja, en toen hebben we gezegd dat dat niet zo handig was. Maar ja, dan waren die verstandelijk beperkte natuurlijk ook weer boos. En toen begon dat optreden. En toen was er een cameraman van Omroep Brabant. En die had zijn kabels helemaal vastgetaped aan het podium. En eigenlijk in elke stilte, hij wilde blijkbaar zijn camera anders gaan zetten. In elke stilte begon die tape los te trekken. Zo. En dat ik hem uiteindelijk aansprak, want het maakte heel veel lawaai. Ik zei, ja, maar kan je dat niet gewoon even nu doen dan? En dan leggen we het even stil. Ja, doe je nu even klaar. Die tape weg en dan bouw je weer op hoe je het wil en dan gaan we verder. En, ja, een beetje gemoppen. Ja, nou ja, ik ging verder en wie... En toen kwam daar dus ook nog overheen dat daarna in de krant stond, geloof ik, dat brokstukken, dat echt niet kon. Want ja, die hadden dan iets met teabaggen, geloof ik. Ik geloof dat het probleem was.
De sketch heet in ieder geval Doggy Punch.
Doggy Punch. Het was iets met een snorscheid op iemand zijn gezicht, geloof ik.
Ja, de uitleg voor de Doggy Punch was dat je als man een vrouw van achteren neemt, je spuugt op de rug, zodat ze denkt dat je klaarkomt. Als ze omkijkt, sla je er in haar gezicht. Ja. Dat was de Doggy Punch. En daar hadden ze nog een heel aantal variaties op. Ja. Al dan niet aangedragen door Jochem Meijer.
Oh, echt waar? Oh, dat wist ik niet. Dat wist ik niet. Maar nou ja, die hele zaal, het was gratis. Dus er zaten allemaal hele... En ik geloof dat er een bejaardenhuis naast zat. Dus er zaten allemaal hele oude mensen. Ja, het was totaal niet geschikt. En dan wilden ze ook nog... wat wij daar stonden te doen, wilden ze filmen en in de uitzendcarousel meenemen van Omroep Schijndel. Terwijl dat was ons festival 20 minuutjes. Dus we hadden niet meer materiaal dan dat. Dus ja, dan kan je natuurlijk niet zomaar op tv uitzenden, want hoeven mensen niet meer te komen kijken, want dan kennen ze het allemaal. Nou, eigenlijk alles wat mis kon gaan, ging mis bij het Spectrum in Schijndel. Maar ik heb er 2 jaar geleden nog wel eens gespeeld. En toen viel het mee.
En niemand die achteraf kwam en zei, hey, maar je was hier...
Weet je nog? Je hebt het... Nee, niemand. En dat viel me toch ook wel een beetje tegen. Dat niemand naar me toe kwam van, ja, jij hebt dat toen geopend, hè? Nou. Dat was toch leuk dat jullie dat...
Nee. Kom mee, ik laat je mijn kluisje zien.
Iedereen, ja. Iedereen was het vergeten.
Oh, wat zonde.
Ja.
Voor we verder gaan met je lijstje, wat net door mijn hoofd schoot. En dit is echt al volgens mij 14 of 15 jaar geleden. Want ik weet het, omdat je had in de Melkweg heb je 1 of 2 jaar het Amsterdam Comedy Festival gehad. In allerlei zalen. Ik was daar vrijwilliger. En dezelfde avond, of de avond ervoor, maakt niet heel veel uit, deed jij met Micha Wertheim en nog iemand een avond in Bellevue. Het was aan het begin van de zomer. Dat heette Huppel de Pup ruimt op of opgeruimd staat netjes of weet ik wat. Het was een soort try-out voorstelling aan het einde van het seizoen om alle losse ideeën nog erdoor te gooien.
Met Micha in Bellevue.
En nog iemand. Jullie waren met 3. Volgens mij in klein Bellevue. En het is me bijgebleven. Volgens mij was het, ik durf niet te zeggen of het uitverkocht was. En ik weet dat jij er een grap deed. Dat je zei van ja, maar allemaal collega's van mij die dwepen allemaal met Toon Hermans. Ik weet niet wat ze daar aan vinden. Ik heb daar helemaal niks mee. Die hele Toon Hermans. Ik vind helemaal niks. En ik weet dat ik het heel grappig vond en heel hard moest lachen. En echt me bewust was van het feit dat de rest van de zaal niet aan het lachen was. Ik dacht, mensen, dit is heel grappig. Dit is... Waarom?
Ja, dat was een... want die avond, nou, dan vertel je me iets volkomen nieuws. Maar dat stukje weet ik wel. En inderdaad, dat ik dat 3 keer heb geprobeerd in Bellevue. En dat het daarna is verdwenen. En dat het nog steeds op mijn lijstje staat om te doen. En dat ik ook precies weet wat er toen in die tijd misging. Want dat was een try-out voor mijn tweede programma. Dus dat is echt al lang geleden. Dat is bijna 10 jaar geleden, denk ik. En dat was een stukje. En daarin vertelde ik als een soort Toon Hermans-imitatie dat ik Toon Hermans niet leuk vond. Dus eigenlijk een grote ode aan Toon Hermans.
Ja, precies.
He, van, ik vind een nare man met zijn snorretje. Soms snorretje. Het is niet eens een snorretje. Het is een snorretje van niks. Het is dat. Maar ik, ja, dat is ook heel... Dat, ik denk ook dat dat heel erg grappig is. Ook omdat het een beetje ontregelt. Hè, dat mensen denken, meent ze dit nou of niet? Hey, volgens mij doen ze Toon Hermans na. Maar dan vinden ze hem dus geen nare man. Maar hoe zit dat dan?
Ja.
Plus dat je natuurlijk al die kleine dingetjes van Toon Hermans kan nadoen.
Ja.
Inclusief het leunen op een...
Dat was ook het grappige eraan. Ja, maar iemand die al deze details zo goed en minutieus erin stopt, dan snap je toch dat... Oh.
Ja, en ik weet ook wat er toen... Want dat was echt heel vervelend dat mensen dat niet snapten. Dat je... Je kan ook niks anders doen dan het doen. Maar ik weet wel, ik denk wel dat ik weet wat er misging. Want op een gegeven moment voel je van, oh, mensen gaan zich... Die voelde ik echt dat ze zich een beetje tegen me keerden. Van, hè, snotneus, jij komt net kijken. En dan ga jij zeker vertellen dat Toon Hermans niet... ik voel me heel snel aangevallen altijd. Dus misschien dat het ook een onterecht gevoel van... aanval was. Ja. Maar dat dacht ik te voelen, hè, dat de mensen, het was niet alleen dat ze het niet grappig vonden, maar ook dat ze dachten van, ja, maar hoezo, Toon Hermans is toch hartstikke goed? Jij weet nog helemaal niks. Door dat gevoel denk ik dat ik een beetje onzeker werd en hem niet meer volledig uit durfde te spelen. En ja, dan brokkelt zo'n stukje helemaal af en dan heb je niks meer.
Ja.
Dus ik denk dat ik inmiddels de bravoure en de zekerheid heb om hem wel goed te doen. Dus in mijn volgende try-out komt hij wel. Want ik vind het nog steeds zo'n idee dat blijft dan hangen.
Laten we kijken wat je nog op je blaadje
zit. Even kijken. Nou, ik heb ook wel eens gehad dat mijn zender nog aanstond zonder dat ik het wist. En dat ik de kleedkamer inkwam. Of het podium afging en tegen mijn technicus zei van... Jongen, die blonde kutwijf op de eerste rij. Waarvoor zijn die hier? En dan waren er nou net de mensen die bleven zitten in de pauze. Ja, dus...
Wat voor blikken krijg je dan als je de tweede helft begint?
Nou, en dat was dus zo gek. Want aan het einde van de pauze kwam mijn technicus een beetje verbouwereerd van... Ja, sorry, maar nu wil ik toch even zeggen. Jouw microfoon stond nog aan. Dus iedereen heeft het allemaal kunnen horen. En toen kwam ik op en ze zaten er nog. En... Ik had niet de indruk dat ze me hadden gehoord. Dus waarschijnlijk waren ze gewoon doorgegaan met praten. Waar ze waren gebleven aan het einde van de eerste helft van de voorstelling. Ik weet het niet. Maar het was niet dat ze weg waren of dat ze me heel vuil aan zaten te kijken.
Want ze zaten in de eerste helft al gewoon met elkaar doorheen te kijken.
Ja, ongeïnteresseerd. Dat je denkt, ja, volgens mij moeten jullie en inderdaad af en toe praten. En niet leuk. Je denkt, ja, maar voor mij hoef je niet te komen. Dan hadden hier ook mensen kunnen zitten die er wel zin in hebben.
Ja.
Dat. Maar heel gek. Ik had niet de indruk dat ze... Dat ze het hadden gehoord. Nou, wat hebben we nog meer? Oh ja, de rookmachine. Dat is toch ook wel echt een issue? Ik had in mijn eerste voorstelling had ik het rokersstrijdlied. Dat was het laatste liedje voor de pauze. En ik zat op een bierkratje. En daarachter stond een rookmachine. En die ging echt tijdens dat liedje... Tijdens het rokersstrijdlied ging die rookmachine keihard aan. Echt de hele zaal blauw. En dat was dus voor de pauze, want daarna konden dan de deuren open. Ja. En dan konden we elkaar weer zien en dan kon die zaal even luchten. En 's middags vroeg mijn technicus altijd van... Staan ook de rookalarmen in de gangen uit? Want het is echt heel veel rook, hoor. Echt heel veel rook. En die technici die zeiden dan vaak, ja, dat komt daar niet. En dan zeiden die, ja, maar het is echt heel veel rook. En het is serieus wel 5 keer gebeurd dat de brandweer is uitgerukt. Voor die rookmachine. 1 keer, dat was wel heel gaaf, kon ik vanuit mijn kleedkamer de brandweerkazerne zien. Dus dan zag je dat rookalarm. En nou ja, die theaters die bellen natuurlijk naar de brandweer, want het is loos alarm. Dus, maar die brandweer die moet komen, dat is protocol. Ja, theater, daar moeten ze naartoe. Dus ik kon in mijn kleedkamer met mijn sigaretje, kon ik zo mooi al die brandweermannen naar de kazerne zien gaan. Nou, die waren er heel snel. En toen ging die deur zo open van de brandweerkazerne. Zwaailichten aan. En dan kwamen ze. En die moesten dan eerst eigenlijk een half rondje door het dorp vanwege eenrichtingsverkeer. En dan stond mijn hele decor weer vol brandweermannen. In Groningen zijn ze gekomen. En in Utrecht. Nou ja, en zo nog wat zalen. En op een gegeven moment stond ik voor de gemeente. In Leiden. Dat waren allemaal gemeenteambtenaren. 'S middags. En daar was al geruime tijd belde de schouwburg naar de brandweer van er is iets mis met, of naar de gemeente van er is iets mis met onze brandalarmen. Kom daar nou eens iets aan doen. En de gemeente, ja, dat doen we nog wel. Nou ja, totdat ik daar dus stond voor die gemeenteambtenaren. Het was sowieso een rare voorstelling, want 's avonds speelde er een voorstelling in het kader van Leids Ontzet. En, of Leidens Ontzet, of Leids... Nou ja,
Leids Ontzet.
Leids Ontzet.
Ja, lang verhaal met de oorlog, een soort Leids Koninginnedag.
Ja, dus het publiek zat op het podium, op een tribune. Op de zaal hadden ze podium gemaakt.
Yeah.
Er lag een dood paard opgezet. En het
natuurlijk.
Podium eindigde in soort afgerond met een bak water. En daar moest ik dan voor die... Hè, want dat was voor die voorstelling 's avonds. En ik moest dan in dat decor met dat dode paard achter me voor die mensen spelen. En nou ja, ik deed er ook een strijdlied. En die zaal die was natuurlijk heel anders dan anders. En ze waren vergeten de brandalarmen in de orkestbak uit te zetten. En al die rook, die gaat de orkestbak in. Nou ja, brandalarm af, heel die zaal ontruimd. Want het was nou eens niet in de pauze, maar het was echt ja, mijn derde liedje of zo. Dus iedereen stond op straat. Ik ben die bak water nog bijna ingedonderd, die dus 2 meter later, lager stond. Maar een hond die zat nog in de kleedkamer, dus die moest ik, moest ik die uit de kleedkamer gaan halen. Dus ik stond op een gegeven moment op de stoep tussen die mensen met een hond en een zender op. En die mensen zeiden, ja, ik denk dat het een oefening is, hoor. Weet jij van niks dan? Oh, nee, ja, ik denk dat een oefening... Nou ja, brandweer komt aangereden. Er was inderdaad niks aan de hand. Maar zo kom je nog eens met de brandweer in contact. En een ander ding wat ook echt nog verteld moet worden is in Wadwaai. Daar hebben de brokstukjes denk ik ook wel over gehad.
Oh, Ik zag het inderdaad ook voorbij komen.
In Wadwaai, dat is een heel klein zaaltje, theaterkerkje. Nou, ik had een carnavalskraker. Ik heb haar op mijn kut. Het was mijn eerste voorstelling. En dan hadden we serpentinekanonnen op gaspatronen met een soort rubberen dop. Dat is dan een buis. Yeah. Een gaspatroon, er zit een rubberen dop voorop. Die wordt uitgeschoten en die confetti of die serpentines die komen allemaal mee.
Ja.
En dat was mijn toegift. En die serpentinekanonnen die stonden altijd zo dat ze rakelings over het publiek schoten. Dat was leuk. Nou, we hadden opgebouwd met technicus, die had heel goed gekeken. Nou, rakelings over het publiek. Wij komen terug van eten. En wat hebben ze nou gedaan? Zonder dat wij het wisten. 2 rijen stoelen voor de andere stoelen gezet. Helemaal, hebben ze helemaal niet gezegd. Maar ja, dat deed, hebben ze tijdens ons eten gedaan. Ze hadden
ook niet gedacht dat er confetti-kanonnen...
Nou, dat wisten ze wel, maar blijkbaar niet dat dat dan zo rakelings ging. Ik weet het niet. Dus ik heb een voorstelling gespeeld, de toegift komt. Ik heb haar op mijn kut, klaar voor de grande finale. Ja, bam! En zo'n rubberen dop uit die confetti. Dat is echt heel erg voor die mevrouw. Maar zo'n mevrouw, die op de eerste rij, die kreeg die rubberen kogel eigenlijk. Gewoon keihard van 3 meter afstand in haar oog. Die heeft wel 3 weken met een blauw oog gelopen. Het is heel erg voor die mevrouw. Ik hoop niet dat ze dit hoort. Ik ben zo moet lachen. Die was zo geschrokken dat ze tegelijk moest huilen en lachen. Gewoon. Ze zat ook echt ergens tussen allerlei emoties in. Dus die hebben we nog wel een bosje bloemen gestuurd uiteindelijk. Van ja, sorry. Maar ja, die heeft dus echt nog een hele tijd met een blauw oog gelopen. En sindsdien heeft mijn technicus altijd heel goed gecontroleerd of er toevallig nog een rij volgezet is.
Als astrale troost, Arjen Sylvester vertelde dat ze ooit een vrouw op de eerste rij keihard een krop sla in haar gezicht hebben gegooid.
Ja, die heb ik gisteren zitten luisteren. Ja. Wat doet er meer pijn, hè?
Ik denk een rubberen dop richt in je oog.
Dat denk ik ook.
Uiteindelijk. Ik vind het wel mooi met die gaspatronen. De eigen wijsheid van sommige technici. Als je dus zegt, jongens, zet die rookalarmen nou uit, want het gaat mis. Nee, dat zal wel meevallen. Geloof mij nou.
Ja, gek hè? Nee, maar we hebben nu vaker rookmachines. Zo, dat. Ja, maar die gaan niet zo hard. Want uiteindelijk, ik was ook niet meer te zien op den duur. Ik zat in zo'n rookwolk en die hele zaal die werd gewoon vol met rook gepompt. Nee, dat ding dat stond... Nou, hoe lang duurt dat lied? 4,5 minuut stond die rookmachine keihard op volle toeren te draaien. Ja, als je dan in een kleine zaal, in het Kruithuis in Groningen, dat is echt een klein zaaltje. Nou ja, dat stond helemaal blauw. Ja. Nou, even kijken. Ik zag er net nog één. Ik dacht, die moet ik ook doen. Ergens in Noord-Holland. Er was een dementerende vrouw. Die zat op de eerste rij. En die was vrijwilligster geweest ook. Dus die mensen in de zaal wisten allemaal van... oh ja, het gaat niet zo goed met haar. En ze was lesbisch en af en toe agressief. En ik zong een toegifte, dus ik deed Pipa Pijpen. En daar werd ze echt heel kwaad om. Want het is natuurlijk heteronormatief. En dus zij stond op. En een oudere vrouw, maar wel echt kranig. Nou ja, uiteindelijk hebben ze haar gekalmeerd en weer op de stoel gezet. En toen zei ik van, nou, ik ga nog een toegift doen. En toen werd ze echt woedend van, ja, ik moet mijn bus nog halen. maar ik vond me super onveilig. Ja. En je weet dan ook niet of je in discussie kan gaan met zo'n vrouw. Of dat het wel goed komt, dat het wel... Hè, iemand is in 3 stappen op het podium en...
En ook... als je dementerend bent, ook heel erg onberekenbaar.
Ja, maar zij moest dus... Zeg, ik kwam blijkbaar wel zelf met de bus... maar zij werd heel boos van al die toegiften. Want ja, normaal waren die voorstellingen eerder klaar... en zij had een bepaalde tijd gerekend. Ja, die had gewoon
nog een toegift met een gaspatroon.
Ja, dat moeten we niet hebben.
Ik ken dit.
Ja. Dus uiteindelijk, volgens mij heb ik gezegd van ja, maar je mag wel. Uiteindelijk zeg ik ja, maar je mag ook weg hoor. En is ze weggegaan. Maar die, daar was ik wel een beetje bang voor.
Oh, ik denk dat we met Pieper Pijpen de brug hebben naar je...
Hoe ik
Katrien Kapolderman haar carrière in België omzet.
Nou, mijn carrière niet, maar wel mijn grote doorbra. Ja, dat had wel iets heel groots kunnen worden. Ik moest spelen op Humo... Humo's Poppol Deluxe, volgens mij zelfs.
En even goed om te vertellen, Humo is een heel groot Vlaams tijdschrift. Het wordt heel goed gelezen. Die hebben elk jaar ook een grote bandwedstrijd. Ook een comedy cup trouwens. Daar komen hele toffe mensen uit. Maar volgens mij was dit dan de finale, zeg maar, van die bandwedstrijd. Of een zoveeljarig bestaan daarvan. In ieder geval met grote artiesten in het Sportpaleis. Echt het Ahoy van Antwerpen.
Ja, dat is een gigantisch stadion. En ik geloof dat er 9 of 11.000 man waren. Elf. Er. 11.000 man stonden er. En Stromae, die was voor of na mij. En het waren echt grote namen.
Ja.
En ik mocht ook 3 liedjes komen doen. En als dat lukt, dan gaat zo'n filmpje, gaat een eigen leven leiden. En dan ben je er in één keer daar. Dan is je doorbraak. En ik was natuurlijk bloednerveus. Maar ik had het gevoel dat mijn zenuwen kon ik voor me laten werken. Dus ik had echt heel veel spanning. En ik dacht, straks ga ik lekker voor 11.000 man spelen.
Ja, gek.
Dus ik kom dat podium op. Ik word aangekondigd. En ik kom dat podium op en ik zeg: goedenavond, Mechelen. Want ik dacht, die mensen die weten ook wel dat dit voor mij zo groot is, dat ik wel weet dat ik niet in Mechelen sta, maar in Antwerpen. Dus dat is een hele goede, dat is een leuke grap, dat ik zogenaamd niet weet waar ik ben. Maar die mensen die snapten dat niet. Dus 11.000 man, ik kom op, goedenavond Mechelen. 11.000 man zeggen, En toen moest ik nog beginnen. Ja, ik had ook nog de verkeerde volgorde van liedjes. Want ik dacht, ik begin met iets rustigs. Maar ik had gewoon natuurlijk meteen erin moeten knallen met, nou ja, hebben we weer Pipa Pijpen. Maar dat was ik was net 3 jaar, had ik Leiden gewonnen of zo. Dus ik had niet zo heel veel liedjes.
Nee.
Dus ik had daar gewoon in moeten knallen. Maar ja, goed, 11.000 man die doen. En toen heb ik mijn liedjes gedaan, maar dat kwam gewoon niet meer goed. Dat was heel erg. En dat weet ik nog wel, dat ik daar stond en dat ik dacht, ja, maar godverdomme, luister nou. Dit is een superleuk liedje. Zet even aan de kant. Want ik heb dat grapje ook nog uitgelegd. Wat moet je anders? Anders heb je een vijand. Heb je 11.000 vijanden. Dus ik zei, ja, natuurlijk weet ik wel dat ik in Antwerpen sta en dat het niet Mechelen is. Maar, En later hoorde ik ook van, ja, dit grapje kan je eigenlijk overal maken, behalve in Antwerpen. Hè? Want Antwerpenaren die zeggen dan, ja, je hebt Antwerpen en de rest is parking. Ja, wist ik veel. Dus, nou ja, dat kwam niet meer goed.
Oh.
Nee.
Oh, wat verschrikkelijk. Vooral ook, het moment lijkt me zo pijnlijk. Ik zou niet zo de voorbeelden weten, maar ik weet dat ik ook wel eens zo dan heb bedacht, oh, maar dan ga ik, dan doe ik dit of dit, of dan, en dan dat het niet valt. Maar dan zeker als dat je opening is op zo'n moment,
ja,
waar zoveel van af kan hangen. En dat je zegt Mechelen en dat je al op de N
hoort van die 11.000 Belgen, die, waarvan je weet, het zijn Belgen, dus die zijn super netjes. Dus die zeggen niet zomaar wel, als ze horen dat je een Hollander bent, die blijkbaar niet weet waar ze is. Dus ik had alles tegen me. En ik had op dat moment, realiseerde ik me niet dat zo'n groot moment was, zo'n groot optreden. Ik was vooral bezig met, what the fuck, ik sta gewoon in het Sportpaleis.
Ja, gek.
Dus ik realiseerde me ook niet dat dit een enorme vlucht kon worden daar met mijn carrière. Dat realiseerde ik me eigenlijk pas vanmiddag. Ik dacht, wat zou er in het korte tekstje bij de podcast staan? En dan dacht ik, ja, dat is wel hoe Polderman haar grote doorbraak in België saboteerde. In een vol sportpaleis in 5 seconden. Maar dan in een goede zin volgorde. Dus toen realiseerde ik, en toen dacht ik, ja, maar dat is wel zo. Dat iets heel positief kunnen uitpakken. Maar het is echt een soort nachtkaars, is dat optreden uitgegaan.
Ja, maar dat, denk je dat het ook niet gewoon bij dit vak hoort, dat je op dat soort manieren dan gaat denken, als er dus zoiets misgaat, dat je dan denkt, oh, maar dan had het dit, of dan had hetzelfde geld dat je opgekomen en wel gewoon, Hey Antwerpen, en was een hele leuke show geweest.
Ja, en maar het is ook gewoon zonde. Weet je, wanneer sta je nou? Ik heb sindsdien niet meer in een stadion gespeeld. En het is heel erg zonde dat dus zo'n... Het is als een vakantie die verregent. Ja. Weet je? Dat je denkt van, oh, in een stadion, dan is het super tof als dat ook echt heel goed lukt. En alle ingrediënten waren er. Alleen, ja, twee dingen deed ik verkeerd. De volgorde van mijn liedjes, ja, en die opkomst. Ja, zo zonde. Zo zonde. Maar ja, het is niet anders.
Top. Dankjewel.
Ja, ik vond het leuk. Echt louterend, een soort therapie.
Goed, hè?
Ja.
Hey, Wouter hier. Elektra Podcast is ook te vinden op YouTube. Bij het grootste deel van de afleveringen is namelijk ook video beschikbaar. Je vindt een linkje in de show notes van deze aflevering. En als je Elektra zoekt op YouTube, abonneer dan ook even op het kanaal. Dat kost je niks, maar het helpt wel om Elektra te laten groeien.